Ja, vanmorgen wil ik het dus hebben met jullie over geld, over bezit. En ja, waarom het dus zo belangrijk is dat we ook geven. Dat we een houding, dat we een hart hebben van geven. En als we lezen in Lucas 16, dan zien we dat Jezus hier een gelijkenis deelt over een rijke man en een rentmeester. En die rentmeester die verkwiste de eigendommen van die rijke man. En het is een bijzonder gelijkenis. En de uitleg daarvan die is misschien nog wel meer bijzonder. Het is een gelijkenis die gaat over geld. En in veel gelijkenissen, dat lezen we ook, er staan behoorlijk wat gelijkenissen in de Bijbel. Het zijn allemaal gelijkenissen die Jezus deelt. Jezus is de enige die dat doet. En als we dat lezen, dan zien we dat heel veel van die gelijkenissen ook gaan over geld en bezit. En dat is niet zo vreemd. Want een groot gedeelte van ons leven gaat ook over bezit of bezitgerelateerde dingen. En hoe we hiermee om mogen gaan. En Jezus maakt in deze gelijkenis misschien en op het eerste gezicht wel een bizarre vergelijking. Tussen de kinderen van de wereld en de kinderen van het licht. Het is ook een gelijkenis wat hij deelt met zijn leerlingen. Met zijn vertrouwelingen, mensen die dicht bij hem staan. Maar daaromheen staan ook andere toehoorders. En ook die horen de boodschap. En het is een gelijkenis vanuit het perspectief van de wereld. En daar wordt dan de verbinding gemaakt naar het perspectief van het Koninkrijk van God. Zullen we samen lezen Lucas 16, vers 1 tot 13, tot en met 13. Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: "Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven." Toen zei de rentmeester bij zichzelf: "Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet. En voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen." Het Eureka-moment. "Ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen." Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: "Hoeveel bent u mijn heer schuldig?" 100 vaten olijfolie," antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: "Hier is uw schuldbewijs. Ga zitten en maak er gauw 50 van." Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: "En u? Hoeveel bent u schuldig?" 100 balen graan," luidde het antwoord. De rentmeester zei: "Hier is uw schuldbewijs. Maak er 80 van." En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon." Tot zover. Nou, hele lap tekst. Laten we dit verhaal eens analyseren. Wie is wie? Wie is de rijke man? Je zou misschien zeggen, nou, dat zou een beeld van God kunnen zijn in dit verhaal. Net zoals de gelijkenis van de verloren zoon. Of de wijnbouwer. Maar nee. Deze rijke man is een hele rijke man. Maar hij schiet enorm tekort over het bestuur van zijn bezittingen. En welke ondernemer laat zijn rentmeester teruggaan naar zijn bezit als hij hem net ontslag heeft aangezegd? En je weet dat die rentmeester de bezittingen van je verkwist heeft. En dat hij in staat is om dit nog een keer te doen. En wie is de rentmeester in dit verhaal? De rentmeester is een hele slechte man. Die de bezittingen verkwist van zijn heer. En het woord verkwisten wat hier gebruikt wordt. Dat is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt in de gelijkenis van de verloren zoon. Die de erfenis van zijn vader verkwiste. En vervolgens als hij de kans krijgt. Fraudeert hij ook nog met de boekhouding. Zodat de schuldenaars hem goedgezind zullen zijn. En wie zijn de schuldenaars? Ja, de schuldenaars, dat zijn de mensen die zaken doen met de rijke man via de rentmeester. En meegaan in het corrupte spel van de rentmeester puur uit eigen belang. En Jezus schetst hier een beeld van het wereldse zaken doen in die tijd. En eerlijk gezegd denk ik dat dat beeld van dat zaken doen niet zo gek veel verschilt van het beeld in deze tijd. En het zou misschien wel zo kunnen zijn dat er zich in de regio waar Jezus op dat moment was, zich misschien wel net zo'n verhaal heeft afgespeeld. Dat zo'n verhaal de ronde deed. Maar dat weten we niet. Maar we weten wel dat de rijke man extreem rijk en ongelooflijk veel bezittingen had. Hij had landerijen. Hij was, zoals we dat misschien vandaag zouden zeggen, een vastgoedmagnaat. Die zo rijk was dat hij zelfs iemand in dienst had die voor hem de zaken behartigde. Een rentmeester. Iemand die het beheer had over zijn bezit. Over zijn landgoed. Alles wat er dagelijks verhandeld werd. En we kunnen ervan uitgaan dat hij veel weg was, de rijke man. Want hij zegt op een gegeven moment, wat hoor ik over jou? Dus hij hoort het niet uit eerste hand, maar hij hoort het via via. Misschien werd er in die tijd wel met een bode gewerkt. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Iemand die een boodschap overbrengt. En hij heeft van iemand gehoord dat zijn rentmeester er een potje van maakte. En in deze tijd zouden we misschien een rentmeester een private banker noemen. Of een financieel manager. Iemand die de financiële zaken behartigt van vermogende mensen. Die het natuurlijk veel te druk hebben met op de golfbaan staan, reisjes maken. En natuurlijk ook heel belangrijk, nieuwe auto's uitzoeken. En de rentmeester was waarschijnlijk, zoals het in dit soort dingen gaat, met excessen, van kwaad tot erger vervallen. Hij beheerde de zaken van de rijke man niet alleen slecht, maar hij verkwiste ze ook. Hij smeet met het geld. En ik kan me zo voorstellen dat hij in de periodes dat zijn heer weg was, de stoere jongen aan het uithangen was. Feestjes geven, mooie sieraden kopen voor zijn vrouw. Het nieuwste model paard en wagen. De nieuwste en hipste sandalen in die tijd. Maar op een gegeven moment, dan komt de rijke man terug. En hij roept de rentmeester ter verantwoording. En dat doet hij bar slecht. Hij roept de rentmeester bij zich, zegt hem ontslag aan, maar laat hem vervolgens nog weer teruggaan naar zijn werkplek. Hij heeft zeg maar een opzegtermijn van 2 weken misschien wel. Maar hij wist dat die rentmeester slecht was. Dat hij had gerommeld met de boekhouding. En je zou dus kunnen zeggen dat het in ieder geval niet een hele doortastende, scherpe man was die de neiging heeft. Hij heeft een beetje de neiging om alles maar een beetje op zijn beloop te laten. En dan, terecht, gaat de rentmeester zich zorgen maken over zijn toekomst. Zijn hachie. Zijn pensioen. En dat is ook niet zo vreemd. Want in die tijd had je geen UWV. Had je geen gemeente waar je aan kon kloppen voor bijstand. Waar je naartoe kon voor een uitkering. Alles wat je had, dat was ook van je heer. Dus je huis, hè, vaak woonde je zelfs op het landgoed van je heer. Je bezittingen, je inkomen. Maar, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste in die tijd, ook je status en je positie. En we lezen dan ook in vers 3. Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. En dan bedenkt hij een sluw slecht plan. En de rijke man die geeft hem een laatste opdracht. En hij zegt, leg verantwoording af van je beheer. Want je kunt niet langer rentmeester blijven. Hij moest verantwoording afleggen en de boekhouding erbij pakken. En in een laatste poging om zijn toekomst veilig te stellen, laat hij de klanten van zijn heer bij zich roepen. En hij geeft ze de kans om hun schuld drastisch te verlagen. In de verwachting, nee, niet in de verwachting, in de wetenschap dat hij op hen terug kan vallen als hij de laan uitgestuurd wordt. Hij koopt als het ware loyaliteit. Hij koopt als het ware vriendschap. En tegen iemand die 100 vaten olijfolie schuldig is, zegt hij, maak er gauw 50 van. En tegen die 100 balen graan schuldig is, zegt hij, maak er maar gauw 80 van. En dit is natuurlijk fraude in de meest pure vorm. Iets waar de vrome fariseeën, die ook op afstand stonden te luisteren, zich uiteraard verre van hielden. Maar ook zij kwamen om in het geld en bezit. De fariseeën waren de elite van die tijd. En ze zeggen misschien wel tegen elkaar, wat zou Jezus doen? Zou hij misschien partij kiezen voor de sluwheid van de rentmeester? Of zou hij begrip tonen voor de rijke man? Jezus die vindt dat de tempel geen marktplaats behoort te zijn, maar een huis van gebed. En in Johannes 2 en in Marcus 11 lezen we hoe Jezus de tempel reinigt van de handelaren. In Johannes 2 doet hij dat aan het begin van zijn bediening. Marcus 11 nog een keer weer aan het einde. En dan in vers 8 staat er iets opmerkelijks. En de Heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. Dat is een interessante tekst. Iets waar je misschien zelfs wel theologisch iets van kunt vinden. Maar de algemene opvatting is, ja, hier staat toch echt Heer met een kleine letter H. En niet met een hoofdletter H, zoals in Lucas 13. Waar het gaat over Jezus die de vrouw genas op Sabbat. Maar zou Jezus echt de rentmeester prijzen om zijn slimheid, om zijn fraudeleuze handelen? Dat zou natuurlijk heel apart zijn. Maar de rijke man is bijna net zo vreemd. Aangezien hij natuurlijk de gedupeerde is in dit verhaal. En niet alleen benadeeld wordt door het verkwistende gedrag. Maar ook nog door het fraudeleuze handelen erna. En toch denk ik dat het hier gaat om de rijke man. De rijke man prees de rentmeester. En waarom? De rentmeester voerde slecht bestuur namens de rijke man. En ik denk dat de rentmeester, maar ook de rijke man, daardoor een niet al te beste naam had in de regio. De rentmeester had namelijk niemand om op terug te vallen, wat hem tot deze actie dreef van fraude. Hij wordt ook niet voor niets de oneerlijke rentmeester genoemd. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij niet alleen vrienden koopt met zijn actie, maar ook gedupeerden schadeloos stelt. En hierdoor vinden de gedupeerden hem misschien wel weer een toffe peer. Maar misschien wel net zo belangrijk vinden ze de rijke man, wat natuurlijk ook een stiekem is, ook weer een toffe peer. En de rijke man kon dus de actie van de rentmeester als slim beschouwen, vanuit het perspectief van de ene boef tegenover de andere. En als Jezus de Heer was geweest en waardering zou uitspreken voor iemand, ja, dan zou dat natuurlijk heel vreemd geweest zijn. Maar Jezus doet vervolgens wel een interessante andere uitspraak. Hij maakt verderop in vers 8 de vergelijking tussen de kinderen van de wereld en de kinderen van het licht. De kinderen, er staat, de kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. En lieve mensen, dit raakt de kern van de boodschap. We weten dat de mammon is de afgod van macht, geld, bezit, status en vertegenwoordigt een wereldsysteem van een schijnzekerheid, stabiliteit en controle. En dit systeem is eindig. Dit houdt een keer op voor iedereen. Je kan immers je geld en bezit niet meenemen naar de hemel. En toch besteden we een groot gedeelte van onze tijd en energie aan deze dingen. We hebben nu inkomen nodig om te leven, te wonen en te genieten. Maar we hebben ook, als we oud zijn, geld nodig. En in plaats van te leven uit vertrouwen, creëren we voor onszelf zekerheden die ervoor zorgen dat we, net zoals de rentmeester, niet bang hoeven zijn voor het eventuele moment dat we geen inkomen meer hebben. Het zij door werkloosheid, het zij door ouderdom, arbeidsongeschiktheid. En we zijn fanatiek bezig om onze bezittingen te verzamelen en te beschermen door ze te verzekeren. We bouwen pensioen op. We sparen geld voor als de auto of de wasmachine stuk gaat. En het is allemaal bedoeld om ons leven hier op aarde veilig, comfortabel en leuk te maken. En dit was ook precies wat de fariseeën, waarover in vers 14 staat dat ze geldzuchtig waren, deden. Ze waren bezig met materiële zekerheid, aanzien, status, handel op het tempelplein, mooie kleren, uiterlijk vertoon. En vooral de dingen van de wereld beheersten hun leven. En Jezus houdt de aanhoorders hier een prachtige spiegel voor, door de dingen in het juiste perspectief te zetten. Natuurlijk roept hij ons niet op om fraude te plegen. Maar wat wil hij hiermee zeggen? Hij zegt, kijk eens hoe fanatiek die rentmeester bezig is om zijn toekomst hier op aarde veilig te stellen. Door hier op aarde vrienden te maken voor als het moeilijk wordt. Hoeveel te meer zouden jullie bezig moeten zijn met investeren in de eeuwige toekomst, door vrienden te maken voor de eeuwigheid. Het is een evangelische boodschap, dit. En het is belangrijk om een goede rentmeester te zijn over de dingen die God je heeft toevertrouwd. Dus ik zeg niet dat pensioenen, verzekeringen of spaargeld, dat dat slecht is. Maar de vraag die je jezelf vanmorgen moet stellen is, wie regeert er in jouw leven? En welk koninkrijk bouw jij? En nu zeg je misschien, ja, maar Chris, als ik meer had, dan zou ik ook meer geven. Nou, echt niet. En jij zegt dan, ja, echt wel, jij kent mij helemaal niet. En dan zeg ik, dat klopt, maar Jezus kent je wel. Vers 10 staat, wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Het gaat er dus niet om hoeveel je hebt. Het gaat erom wie je bent. Het gaat erom waar je je prioriteiten legt. Waar je hart naar uitgaat. En de realiteit is dat eerlijke mensen eerlijk zijn. En betrouwbare mensen betrouwbaar zijn. Of ze nu veel hebben of niet. Ja, maar Chris, als ik de loterij win. Hè? En ik zeg nu niet dat jullie allemaal staatsloten moeten gaan kopen. Maar dat lot verandert je hart niet. Alleen God kan je hart veranderen. En als je hart niet op de hemel gericht is, dan zorgt zo'n prijs uit de loterij alleen maar voor meer onrust. Je bent wie je nu bent. En dat gaat niet veranderen doordat je opeens heel veel geld hebt of de loterij wint. Het gaat erom, het gaat om zaken als ja, de dingen van de hemel. De dingen die God vreugde geven. De dingen van het koninkrijk. En deze dingen prioriteit maken in je leven, dat is echt God dienen. En vers 13 zegt, geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En Jezus heeft ons de macht gegeven over de valse mammon. En daarom zegt hij, maak vrienden met behulp van de valse mammon. Opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Jezus vraagt in dit verhaal om een juiste afweging te maken. En naar de Heilige Geest te luisteren. En hem te vragen, Heer, wat is er van mij en wat is er van u? Heer, misschien nog wel beter, wat is er van u en wat is er van mij? Maar ook, wat behoort mij niet toe? Wat mag ik weggeven? En dat heeft niet zoveel te maken met wat er op jouw bankrekening staat. Want alles is van God. En we hebben zijn bezit in het beheer gekregen. Want anders is het als in de gelijkenis van de rijke dwaas in Lucas 12. Waarvan het landgoed veel had opgebracht van die rijke man. En daar zegt die man tegen zichzelf, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. En van wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. De essentie, lieve mensen, is dat we rijk zijn bij God. Nou, we kennen natuurlijk allemaal het liedje. Je kunt het niet kopen voor je geld en niet ruilen voor je goed. Je kunt het niet winnen met een lot of verdienen met wat je doet. En dat klopt. Je kan het eeuwige leven niet kopen voor geld. Maar wat je wel kan doen is dat geld gebruiken om goede daden mee te doen. En zo een verschil te maken in situaties en zo de liefde van Jezus te laten zien aan de mensen om je heen. En zo gebruik je je geld om God groot te maken. Om zijn koninkrijk te bouwen. Maar hoe doe je dat nu precies? Hoe kun je dat doen? Of misschien hoe doe je dat al? Investeer je geld in de dingen van het koninkrijk. Geef aan de gemeente je offers en je tienden. Geef aan de zendelingen die het evangelie over de hele wereld verkondigen. Leen uit zonder terug te vragen. Stel je huis open voor wie een thuis nodig heeft. Organiseer barbecues. Kijk, we zijn nog wakker. En wees een vriend voor anderen. Hoe doen we dit als gemeente? Als gemeente zeggen we structureel 10% van onze tienden gaan naar de zendingsbegroting. We organiseren een concert met rijen waar je je vrienden mee naartoe kan nemen. We zorgen voor koffie naar de dienst. We stellen ons gebouw beschikbaar voor de kerstmarkt. We stellen ons terrein beschikbaar voor het dorp. Kijk naar de skatebaan. We investeren in goede faciliteiten. Opdat de mensen ontvankelijk zijn voor de Heilige Geest. En onder de indruk zijn van God. En zich welkom voelen in dit huis. Maak vrienden met behulp van de valse mammon. Opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. En zo laat je naast je geloof in woorden ook je geloof zien in daden. Franciscus van Assisi zei, verkondig het evangelie indien nodig met woorden. Maar je zou ook kunnen zeggen, verkondig het evangelie indien nodig met geld. Dit is een zaak van het hart, lieve mensen. Dit gaat niet over harde materie, maar dit gaat over je hart. Je mag God vragen, Heer, wat mag ik geven? En ook als God je duidelijk op je hart geeft, nou, je hoeft niks te geven. Weet je, het gaat er niet om. Het gaat er niet om hoeveel je geeft. Het gaat erom dat je een hart hebt van geven. Lieve mensen, hier zit een rijk principe in. Weet je, in deze gelijkenis gaat het over vrienden maken. En ook hier zien we een prachtige sleutel van het koninkrijk. En Jezus zegt iets waarvan hij zegt, ja, dit is iets wat de wereld begrijpt. Maar dit is ook iets wat de kerk, wat de gemeente moet begrijpen. Dat je dus geld kunt gebruiken om mensen te winnen. Dat geld nodig is om ook mensen te winnen. En laten wij zeggen, wij staan niet toe dat de wereld deze mensen wint. Maar wij gaan door met het mensen winnen voor Jezus. Amen. Wij gaan nieuwe vrienden maken. Want dat is voor waar wij als gemeente geroepen zijn. Mensen winnen voor het Koninkrijk van God.